Geliefde gemeente, in de Bijbel zien wij vaak een tegenstelling die dan aangegeven wordt met het woordje maar. Een tegenstelling tussen degenen die de Heere toebehoren en die de Heer niet toebehoren. Een tegenstelling tussen een leven dat wel past bij het woord van God en dat er niet bij past. Ze hebben zojuist gezongen, maar. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat staat dan tegenover wat er eerst staat, wie ver van God de werelde zoekt. Die tegenstelling, die trekt de hele Bijbel door. Kun je alleen al hieraan zien, dat het eerste psalmvers erover gaat. Inleiding op alle psalmen, psalm 1, vers 1. Die zet direct die tegenstelling neer. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt. Nog op pad der zondaar staat. En er staat ook maar. Maar Heere wet. Die is zijn lust. Daar wandelt hij in. Die tegenstelling. Die doortrekt de hele Bijbel. Die tegenstelling. Die moeten ook wij beseffen. En die tegenstelling die ligt ook in de praktijk. Tussen de kerk en de wereld. Maar zomaar helaas ook in de kerk. Het avondmaal maakt dat in feite zichtbaar. Ik heb het al vaker genoemd. Het is niet zo dat iedere avondmaalganger daarom per se een kind van God is en iedereen die niet aangaat niet. Zo zwart-wit moeten we dat niet stellen. Maar het avondmaal maakt wel zichtbaar dat er een scheiding loopt. Dat het is of we behoren God toe, of we behoren hem niet toe. En de bedoeling is natuurlijk, als de Heere ons dat laat horen, de bedoeling daarvan is altijd dat we wegvluchten van het leven in de zonde, dat we vluchten naar Christus toe, en dat we verlangen naar een leven dat daarbij past. Moeten erin onderwezen worden, wat is nou een leven dat past bij God? Als wij het kunnen zeggen, het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Als dat nou waar is, wat past daarbij? Dan zien we telkens ook weer die tegenstelling. Maar, zoek dan niet dit, maar wel dat. We zien het ook in de tekst voor de preek van deze middag. Efeze 5, het 12e vers. Of sorry, het 18e vers. Efeze 5, vers 18. Daar lezen we, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, wordt vervuld met de geest. Drie gedachten, leeg zijn, vol zijn en vol worden. Wordt vervuld met de geest. Leeg zijn. Vol zijn. En vol worden. Misschien had u het wel een beetje begrepen. De aanleiding om te komen tot deze tekst, die lag in de afgelopen Urkerdag en niet alleen daarin, maar ook daarin. En de meesten van u zullen wel gelezen hebben dat ik er een stukje over in de krant schreef. Ik heb echt heel veel reactie over gehad. Als u juist naar de zondagschool toe de kinderen gebracht, en dan spreekt me ook nog iemand aan op dat stukje. Echt heel veel mensen op Urk die zeggen, inderdaad, zoals het op Urkerdag gaat, dat is niet hoe wij het willen. Nu ga ik natuurlijk niet vanmiddag preken over de vraag, hoe willen wij de Urkerdag? Dat is niet het thema, maar het is wel de aanleiding. Dat velen constateren, er is iets gaande en we lusten altijd best wel graag een biertje of zo, of een heleboel. Maar het wordt steeds openlijker en het wordt steeds gewoner. En het heeft steeds meer effect. Het is iets wat aan de ene kant dus een heleboel mensen herkennen. En dus in het persoonlijk contact en ook in de krant. Een heleboel die zeggen, is dit nu wat we moeten willen? Dat is gelukkig. Tegelijk is het ook iets wat blijkbaar een heleboel wel willen. Dat is ongelukkig. Maar misschien moeten we nog wat verder kijken en zeggen, het is niet zo dat er nou een bepaalde groep is die doet het fout en de andere groep die zegt nee, zo moet het niet en die doet het daarom goed. Paulus wijst ons verder. Zegt het gaat niet alleen daarom of je wel meedoet met zeg maar een drankfestijn of dat je dat niet doet. Het hoort er wel bij. Maar het gaat dieper. Dit 18e vers waarin staat, wordt niet dronken in de wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, is onderdeel van een hoofdstuk dat helemaal gaat over die tegenstelling. Je zou voor jezelf dat hoofdstuk nog eens rustig moeten doorlezen en zien hoe vaak die tegenstelling daar is. Hoe vaak het heen en weer gaat van wat God wel bedoelt en wat God niet bedoelt. Het kernwoord is licht tegenover duisternis. Dat doortrekt eigenlijk dit hele gedeelte. Die twee werelden, die worden benoemd met het woord licht en het woord duisternis. Dat gebeurt trouwens wel vaker in de Bijbel. En ik denk dat de kinderen ook wel zullen begrijpen wat nou de kant is van de duisternis. En wat nou de kant is van het licht. Het licht of de duisternis. Wat is nou de kant van God? Dat weet je wel, hè. Denk alleen maar aan de hel en aan de hemel. Hoe wordt de hel wel genoemd? De hel wordt wel genoemd het buitenste duisternis. Dat betekent daar is het stikdonker. De hel is de plek van de volkomen duisternis. En de hemel, van de hemel staat, daar is zelfs de zon niet meer nodig. Want God is de zon en God verlicht haar. De hemel is de plaats van het licht. En daarom ook het hele bekende lied. Dat klinkt licht stad met uw palenpoorten. De hemel is de stad van het licht. En de hel is de plaats van de duisternis. En het rijk van God is dus het rijk van het licht. En het rijk van de duivel is het rijk van de duisternis. En wie nou vanmorgen aan het avondmaal ging, die heeft daarmee beleden. De duisternis is voorbij. Ik ben uit de duisternis getrokken tot Gods wonderbaar licht. Uit de duisternis getrokken. Dat is niet meer mijn leven. Gebracht tot Gods wonderbare licht. Nou zegt Paulus. Als dat nu zo is. Dan hoort daar een leven bij. Hier staat vers 8. Gij waart eertijds duisternis. Vroeger dus was je duisternis. Nu zijt gij licht in de Heere. Wandel dan als kinderen van het licht. Aan de ene kant kun je dus zeggen, wie bij de Heere hoort, die wandelt in het licht. Die hoort niet meer bij de duisternis, dat is verleden tijd. En tegelijk zegt hier de apostel, toch, die duisternis, die heeft zomaar weer ingang in je hart. Want de zonde, die is niet weg als je tot bekering gekomen bent. Je moet opgewekt worden. Val dan ook niet terug in de duisternis. Leef niet, om zo te zeggen, in een schemer. Beetje licht en een beetje duister. Beetje zwart en een beetje wit. In het grijs. Nee, zegt hij, wandel dan als kinderen van het licht. En daarom wekt hij in het hele hoofdstuk voortdurend op. Vers 2, wandelt in de liefde. Maar, vers 3, dan zie je weer dat woordje maar, die tegenstelling. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat onder u niet genoemd worden. In vers 7, daar zegt hij ook, zij dan hun medegenoten niet. Je hoort er niet bij, dan moet je er ook niet bij willen leven, ook niet mee willen doen. Vers 11, opnieuw dat woordje maar staat er in het vers. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Nog één vers noem ik, vers 15. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, en weer het woord, maar als wijzen. Dus twee soorten leven staan er steeds tegenover elkaar. Het leven van het licht en het leven van de duisternis. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Het is het leven van de volheid en het leven van de leegheid. De volheid van God of de leegheid zonder God. De duisternis, wat is dat eigenlijk? Heb je wel eens een potje met duisternis gehad? Kinderen, kun je een potje maken met duisternis? Nou ja, als je een potje hebt, je doet er een deksel op en het is een dicht potje, dan is het daar binnen donker. Maar heb je dan ook duisternis? Kun je dan ook, als je dat potje weer open doet, zo een beetje duisternis eruit gieten? Kan dat? Dat kan niet. Want duisternis is niks. Wat is eigenlijk duisternis? Duisternis, dat is er als er geen licht is. Licht is wel iets. Je kunt wel licht uitstralen. Een lamp die licht is, als je in een potje hebt, een lamp met een batterij en je laat hem aan en je doet hem in dat potje, dan is het in dat potje licht. En als je dan het deksel van het potje afdoet, dan schijnt er licht naar buiten. Licht is wel iets, duisternis is niks. Maar goed bedenken, wat betekent het nou om de zonde te doen? Dan hoor je dus bij de duisternis. Als je de zonde doet, dan hoor je niet bij God. Dan is daar niet het licht van God. Het goede, zoals God dat bedoeld heeft, het goede van de hemel en het goede van God zelf, dat ontbreekt. En als het goede ontbreekt, dan blijft het verkeerde over. Als je niet meer God in je hart hebt, dan is je hart dus leeg van het goede van God. En dat is gebeurd met de zondeval. Toen Adam en Eva gingen eten van die boom, toen raakten ze God kwijt. Ze verloren God. En ze raakten leeg. Hun hart was vol van God, vol van liefde, vol van licht, vol van vrede, vol van het goede. En toen raakten ze God kwijt, toen ging hun hart leeg. En na de tijd, alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van Adam en Eva, die hebben van nature een leeg hart. Net als dat potje met dat dekseltje erop, waar niks in zit. En het deksel zit erop, dus er komt ook geen licht in. Dus het is van binnen donker. Zo is nou van nature ons hart donker. Want het is leeg. Het is leeg van alles wat van God is. Tegelijk is het wel weer zo. Als het leeg is van God, dan ga je het wel vullen. Dan wil je wel heel graag iets anders waar je blij van wordt. Iets anders waarvan je denkt dat goed is. Iets anders waar je voor leeft. Maar dan wordt het gevuld, om zo te zeggen, met allemaal andere duisternis. Werken der duisternis. Werken van de duisternis, je kunt zeggen, die kan het daglicht niet verdragen. In vers 12 wordt daar ook wat van genoemd. Hetgeen heimelijk van hen geschiet is, schandelijk ook te zeggen. Heel veel zonde gebeurt stiekem. stiekem, omdat je er eigenlijk voor schaamt, omdat je niet zou willen dat anderen dat zien, want het is duister. Het kan het daglicht niet verdragen. Tegelijk voelen we het ook aan. De Bijbel die schetst dat ook op verschillende plekken. Het is eigenlijk nog erger als het hier meer stiekem hoeft te gebeuren. Als open en bloot gezondigd wordt. Als iedereen het mag zien. Dan betekent het, dan is de omgeving zo donker. Dan is niet alleen je eigen hart donker, dan is niet alleen je eigen kamer donker. Maar dan is om zo te zeggen de hele omgeving donker en iedereen leeft in donker. En dan zeg je nou dan mag het allemaal. En misschien is dat wel hetgeen het meest opgevallen is in de achterliggende tijd, als ik zo een heleboel urken sprak, die zeggen echt niet, vroeger was het allemaal prima, vroeger waren er geen mensen dronken. Maar wel, het gebeurt wel steeds openlijker. Dus dan lijkt het wel steeds donkerder. Omdat het je niet meer hoeft te schamen. Voor de dingen waarvan eigenlijk je geweten zou moeten zeggen, daar schaam ik me voor. Hetgeen heimelijk geschiet, is schandelijk ook te zeggen. En het is nog erger als wat eerst heimelijk gebeurde, vervolgens openbaar gebeurde. Nu zegt Paulus, dat is de wereld. Dat wat heimelijk geschiet en wat er staat in vers 3, hoererij en alle onreinheid of gierigheid, oneerbaarheid, zotgeklap, gekkernij, al die dingen. Dat is de wereld. En wie daarbij leeft, staat er in vers 5, die kan geen erfenis hebben in het koninkrijk van Christus. Als je leeft voor de duisternis, hoor je ook bij het rijk van de duisternis. Denken we dat goed. Welke manier dan ook. Maar als je leeft in de werken van de duisternis. Als je de werken van de duivel. Dat zeg je misschien niet zo. Maar je weet het wel. Als je de werken van de duivel gewoon vindt. Misschien wel fijn vindt. Als dat je leven is. Hier staat. Zo iemand heeft geen erfenis in het koninkrijk van God. Dan sta je er nu al buiten. En er komt straks dit moment dat Christus zal zeggen, nu blijf je er ook buiten. Die buitenste duisternis. Dan kun je op de deur bonken en zeggen, ik wil ook naar binnen. Daar binnen waar het wel licht is, daar wil ik ook in. Maar de Heere die zal dan zeggen, je hebt nooit zin gehad in het licht. Je wilde altijd leven in de duisternis. Dan blijft dat zo. Nu kan het niet meer anders. Als je de werken van de duisternis liever hebt dan het licht, dan hoor je ook bij het rijk van de duisternis. Tegelijk zegt Paulus, u die nou een kind van God geworden bent, een kind van het licht, u voelt het wel, hè? Die duisternis, die kruipt zomaar weer je hart binnen. Of je loopt zelf zomaar die duisternis binnen en je zit daar te kijken of het ook een beetje leuk is. En daarom wekt hij ook op, in het hele hoofdstuk, maar dan ook in onze tekst, word niet dronken in de wijn. Doe er niet aan mee. Keur anderen niet goed die dan daarin meegaan dat je erbij gaat zitten en net doen alsof het gewoon is. Heb geen gemeenschap, zo stond het er eerder, hè, vers 11. Heb geen gemeenschap aan de werken der duisternis. Gemeenschap hebben eraan, dat betekent zo'n beetje eraan hangen. Dus het is niet zo dat je er helemaal in opgaat. Hè, want dat stond in vers 5. Degene die er echt voor leven, dat zijn niet de kinderen van God. Maar zo'n beetje. Je wilt eigenlijk van twee walletjes eten. En u zegt uit de tafel van de Heere van deze morgen, je kunt maar van één tafel eten. Als je eet van de tafel van de Heere, eet dan toch niet van de tafel van de duivelen. Ik ga geen heel concrete aanwijzingen geven. We hadden er wel in de consistorie vorige week of de week daarvoor nog even zo'n discussie over, wat iemand vertelde. Die was, nou ja, om dit soort problemen was die geheel onthouder geworden. Het was zo het gesprek van, zou een christen dat ook moeten zijn? Nou, er staat nergens in de Bijbel, een christen mag geen wijn drinken. Op sommige plekken zelfs staat er aanbeveling om wijn te drinken, waarbij we goed moeten bedenken, er was toen geen cola. En er was toen ook geen paracetamol. Dus wij hebben nu allerlei alternatieven die ze toen niet hadden. Maar wat ik wel bij u neer wil leggen. Stel dat u merkt dat het feit dat u één wijntje per maand zou drinken, of één per week, wat dan ook. Dat dat voor een ander aanleiding is om meer te drinken. Zou dat voor u reden kunnen zijn om te zeggen, ik doe het niet. Niet omdat dat ene wijntje voor mij verkeerd is, maar omdat ik niet de verkeerde uitstraling wil hebben. Omdat zo duidelijk moet worden, het gaat echt om eerlijkheid, om een leven voor God en niet anderen de verkeerde kant op meenemen. Nogmaals, het zit hem in de Bijbel, nooit in de wijn zelf. Sowieso zit hem altijd in de gevolgen. Hier staat waarin overdaad is. Overdaad, dat kun je ook vertalen met liederlijkheid. Waar allerlei verkeerde dingen uit voortkomen. De wijn zelf is natuurlijk nooit de oorzaak, maar hoe wij ermee omgaan. En wat het met ons doet. Maar als nu de Heere zegt, let goed op. Het is echt één van beide. Leven met God of leven met de wereld. Dat kan betekenen dat we keuzes moeten maken die we niet per se hoefden maken, maar die we van harte willen gaan maken, omdat we zeggen, het is zo nodig dat we niet maar voortgaan. Dat allerlei ontwikkelingen bij Gods woord vandaan, dat we daar niet in mee willen gaan. Zeker als we inderdaad zien dat er niet alleen een alcoholprobleem is, maar het alcoholprobleem neemt met zich mee een drugsprobleem. Iemand zei, als er geen alcoholprobleem was, was er geen drugsprobleem. Er is niet alleen het probleem van de verdovende middelen, maar ook van de hele manier waarop we met elkaar omgaan. Zeg maar op het seksuele. Het gaat niet alleen om het seksuele, maar het gaat ook om een manier van leven waar dat bij past. De muziek, noem maar op. Heel het leven waarvan zo duidelijk is, het is leeg. Dit is niet wat de Heere aanwijst en dit is niet waar een mens vrede met God in vindt. Wat is het goed om dan erover na te denken, wat voor leven past daar wel bij? En wat voor keuzes vraagt dat? Echte keuze die gevraagd wordt, die staat in de tweede helft. Komen we onze tweede gedachte. Vol zijn. Maar, dat woordje maar, wat in dit hoofdstuk steeds staat, dat lezen we hier. Er wordt niet dronken in de wijn. Maar, wat dan wel? Het is nooit genoeg om alleen maar iets niet te doen. De Heer Jezus die vertelt dan een gelijkenis. Hij zegt een boze geest die werd uitgedreven uit het huis. En daarna werd dat huis helemaal schoongemaakt, met bezemen gekeerd en versierd. De slingers werden opgehangen, de duivel is weg. Geweldig, mooie kamer. Maar een poosje later kwam die duivel terug. Die kwam eens kijken bij die kamer. En die zag die geweldige slingers hangen, het was allemaal mooi. En voor wie is die kamer eigenlijk? Nou, de duivel die kijkt zo om het hoekje van de deur. Er is niemand. Nou, dan is de perfecte plek voor mij. En dan zegt hij, nou, er is nu zo'n mooie kamer. Er is ook nog wel ruimte voor andere duivelen. En die neemt hij ook mee en het wordt alleen maar erger. Waarmee de Heer Jezus wil zeggen, als je alleen maar dingen uit je leven wil wegdoen, zeg, ik ga breken met die verslaving. Ik ga breken met mijn social media. Ik ga breken met die films. Ik ga breken met, noem maar op. Je gooit het je leven uit. Maar je hart blijft leeg. Binnen de kortste keren komt de duivel weer om het hoekje kijken. En misschien ben je van het ene probleem af en er komt een ander probleem je leven binnen. Daarom staat hier, word vervuld met de Heilige Geest. Dat is het enige antwoord op de leegheid van de wereld en op de leegheid van je hart. Word vervuld met de Geest. Je hart heeft een bewoner nodig. En wie is dan die bewoner? Als het goed is, de Geest, is het ook waar u naar verlangt. Dat is leven, vervuld met de Geest. Dan is mijn hart verheugd. Dan kan ik zeggen, het is mij goed, mijn zalig lot. Dan, als ik nabij ben bij mijn God en als mijn God bij mij is. Word vervuld met de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je hart vult, dan is er geen ruimte meer voor liederlijkheid, voor leegheid, voor goddeloosheid. De Heilige Geest, dat is degene die daartegen strijden kan. In Romeinen 8, daar staat, indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt. Het is alleen de Geest die echt bestand is tegen alle boze neigingen van ons hart en alle verleidingen van de wereld. Word vervuld met de Geest. Dat geeft wel echt geluk. Wel echt geluk. Dat andere is een soort nepgeluk. Kan wel gelukkig lijken. Van de week stond er nog in de krant, er was een onderzoeker geweest, die had heel intelligent gedaan. Ik had hem zo wel kunnen voorspellen, voor en u ook. Die zei, veel jongeren die zeggen, ja, van het gebruik van social media word ik gelukkig. Ja, als ze er middenin zitten, natuurlijk denken ze dat ze er gelukkig van worden. Als je verslaafd bent aan alcohol en je voelt je ongelukkig, denk ik heb wijn nodig, en als ik weer wijn heb, dan ben ik weer gelukkig. En misschien hebt u wel een verslaving voor mooie kleren. En als ik weer nieuwe kleren heb, dan ben ik gelukkig. Zolang je erin zit, dan denk je, hiervan word ik gelukkig en nog een beetje meer, dan word ik nog iets gelukkiger. Maar als je een stapje terug zou doen, dan zou je zeggen, nee, het is niet waar. Het is bedrog. Maar dat is anders bij de Geest. Het geluk dat van de Heilige Geest is, dat is echt geluk. En het is iets wat je niet zomaar elkaar kunt aanpraten. En er zijn genoeg mensen die zeggen, ja, ik geloof het eigenlijk ook wel. Met God leven, dat zal vast gelukkiger zijn, maar zo voelt het voor mij niet. Voor mij voelt het dat ik veel gelukkiger ben in de wereld. Maar als je tijd neemt als het ware om naar je ziel te luisteren en te voelen, ja, wat is nou mijn eigenlijke probleem? Wat is nou mijn diepe leegte? Wat is nou mijn grote nood? Dan ontdek je, jawel, vervuld met de Heilige Geest, dan krijg ik antwoord op mijn nood. Waarom word je gelukkig als je vol bent van de Heilige Geest? Als u de Bijbel voor u hebt, daar gaan we een paar teksten langs uit Efeze. In deze brief heeft Paulus het best heel vaak over de Heilige Geest. Wat doet nu de Heilige Geest? Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 13. Daar staat over de Heer Jezus. Tweede helft. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus nadat je mocht geloven in Christus, verzegeld met de Heilige Geest. Dat betekent, de Heilige Geest die laat het heel zeker weten. Ja, je hoort echt bij de Heer Jezus. Je hoort vast en zeker en voor eeuwig bij de Heer Jezus. Zie, de Heilige Geest geeft zekerheid. Terwijl alles buiten God onzekerheid geeft. Van alle dingen moet je zeggen, ik weet wat ik nu heb, maar niet wat ik morgen heb. Maar wie Christus heeft, zo leert de Heilige Geest. Wie Christus heeft, heeft hem voor eeuwig. En hebt u vastheid nodig, zekerheid nodig. Dan hebt u geest nodig. Maar doet de Heilige Geest nog meer? Hoofdstuk 3, vers 16. Tweede helft ook, om met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Omdat Christus door het geloof in uw hart wonen. Dus het is niet alleen zo dat je weet, je hoort bij Christus in de hemel. Maar Christus komt in je hart. Het is mij goed, mij zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ook bij die zaligmaker die zich voor mij heeft overgegeven. Die zoveel liefde gegeven heeft dat hij zichzelf tot in de dood gaf. Die zaligmaker, die wil bij mij wonen. Zijn liefde mag ik proeven in het hart. Zou je met die geest niet vervuld willen worden die Christus aan je hart brengt, in je hart brengt? Verder, dat gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. In de liefde van Christus. Dat je dieper mag beseffen wat die liefde nou is. Maar ook in de liefde voor elkaar. Vers 3 van het volgende hoofdstuk. Efeze 4 vers 3. U benaderende te behouden de eenigheid des geestes. Wie vervuld is met de Heilige Geest kent liefde. Vanwege de liefde tot Christus. Ook liefde tot anderen. Een band die nergens anders zo hecht doorgesmeed kan worden. Een band waardoor je verbondenheid voelt met iemand die nog nooit gesproken had. En je hebt het samen over de Heer Jezus en je voelt zo we horen bij elkaar. Een band waardoor je verbonden mag voelen aan iemand in de gemeente waarvan je van nature zou zeggen, daar heb ik helemaal niks mee. Maar je wordt aan één gesmeed door diezelfde geest die in de ander woont en in jou. Wat geeft nog meer werk van de geest? Nou, nog even in hoofdstuk 3 vers 16. Daar staat met kracht versterkt worden door zijn geest. Ook verder in deze brief. Daar zien we dat terug. De Heilige Geest die geeft moed en die geeft kracht om de weg te gaan die de Heer wil dat je gaat. Kracht om te strijden tegen de duivel. De Heilige Geest is degene die een ander leven leert. Ons eigen hoofdstuk. Hoofdstuk 5 vers 9. De vrucht van de Geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Wie vervuld is met de Heilige Geest, die gaat anders leven. Dat heeft ook wel te maken met regels, maar zitten niet vast aan de regels. Het zijn die vruchten die groeien. Vanuit Christus, die veel dieper zijn dan alleen een paar regels waar je aan voldoet. Die je hele leven doortrekken. En hier staat goedheid, rechtvaardigheid, waarheid. Nou, als je eigen hart bent tegengekomen, je leugenachtigheid, de lelijkheid van de zonde. Dan ga je er toch naar verlangen. Herkent u dat? Heere, mag ik nou zo'n hart hebben waar die vruchten uit groeien. En een laatste, dat hoort er dan direct bij. Uit hoofdstuk 6 vers 18. Wat is nou een vruchtbaar leven? Er staat. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest. Goed, in sommige Bijbel staat daar geest met een kleine letter. Maar je kunt het ook weergeven met een hoofdletter. Biddende in de geest of biddende door de geest. Het is de geest die leert bidden. En wanneer heb je het nou nodig om te bidden? Dat is als je God nodig hebt. Kijk, als je denkt, ik zoek het nog wel in deze wereld. Ik heb wel genoeg aan, als het hier maar een beetje voor de wind gaat. Nou ja, dan is het bidden ook geen echte noodzaak. Alleen als je dan een probleem hebt misschien even. Maar dit bidden, dat gaat om een bidden naar God toe. Een spreken met God en een luisteren naar God. Als je toch beseft. Ik heb niemand zo hard nodig als de levende God. Ik vind nergens mijn zaligheid en alleen in God. Dan kun je niet anders dan bidden. Dan wil je bidden te allen tijd en tegelijk voel je ben zo biddeloos. Soms weet ik geen woorden te vinden, soms denk ik er niet aan. Soms probeer ik maar zelf weer mijn problemen op te lossen. Soms denk ik maar weer dat ik gelukkig word buiten God. Maar als de geest je hart vervult, dan kun je God niet missen. Dan is er als het ware een directe verbinding met de hemel. Bidden het te allen tijd in de geest. Word vervuld met de geest. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan heb je toch alles wat je nodig hebt. Alles waarvan je ziel gelukkig kan worden. Alles waarmee je de dood tegemoet kunt treden. Als je weet, ik moet sterven. En dat sterven, dat komt alleen maar dichterbij. Elke dag dichterbij. Maar dat is niet erg als de geest in je hart woont. Als je uitziet naar de eeuwige heerlijkheid. Dan kun je alleen maar iets proeven van die heerlijkheid. Als nu de geest in je woont. En als je er niks van kent. Ik geloof toch dat je dit kunt begrijpen. Er is nog nooit iemand geweest die vol was van de geest. En die dacht, kon ik er maar vanaf komen. Er zijn er wel geweest, er zijn er een heleboel geweest, die vast zaten aan de drank, of vast zaten aan de drugs, of vast zaten aan de porno. En die bij tijden dachten, kon ik er maar af. En dan trok het weer, dan wilde je toch meer, maar prom dacht je weer. Wat is dit nou? Dan ga ik alweer. Kon ik er maar vanaf komen? Zo is het wel bij die dronkenschap in de wijn. Er zijn er genoeg die er spijt van gekregen hebben. Maar wie vervuld is met de geest, die heeft nog nooit terugverlangd naar het leven van de leegheid en de duisternis. Hebt u het ook, dat u verlangt naar die volheid? Hebt u vanmorgen misschien geproefd? Misschien maar een klein beetje, en u zei het smaakt naar meer. Zelfs een klein beetje, mijn hart is nog helemaal niet vol van. Maar zelfs een klein beetje, daarvan denk ik al, ik wil wel meer. Ik wil nooit meer terug. Zeg je nou, soms denk ik wel, ik wil het wel, maar dan vergeet ik het weer en dan schuif ik het weer aan de kant en dan zoek ik het weer in de wereld. Blijf er dan bij stilstaan. Er is geen geluk, geen echt geluk, geen zaligheid buiten Christus en daarom ook niet buiten het werk van de geest. Als je het in de wereld zoekt, dan blijft je hart leeg. En je hebt geen toekomst. Maar wie vol is van de geest, die is werkelijk vervuld. En die heeft wel toekomst. Als laatste, wat dan nodig is, is dat we vol worden. Van nature zijn we allemaal leeg. En hoe kom je dan vol? Paulus zegt hier, word vervuld met de Heilige Geest. Dat is een opdracht. Waarmee hij dus ons laat horen, het moet ervan komen. Vanuit onszelf zijn we niet vol van de geest. We moeten gevuld worden. Het moet ervan komen. Als je nog helemaal zonder de Heilige Geest leeft. Als je nog met een onbekeerd, onwedergeboren hart leeft, dan is dit een woord dat je aanspoort. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Allerbelangrijkste in je leven is dat je verzoend wordt met God. Word vervuld met de Heilige Geest. Zoek het leven bij de Heer. Maar het moet er net zo goed van komen bij al Gods kinderen. Deze brief schrijft Paulus aan alle gemeenteleden van Efeze en aan alle christenen daarna. Iedereen moet opgewekt worden. Niemand kan zeggen, oh dat ben ik al. Als je denkt dat je het al bent, dan weet je juist niet. Vol van de geest. Nooit in dit leven is iemand helemaal vol. Word vervuld. Dat is een opwekking. Een opwekking. Niet om zelf er wat van te maken. Er staat niet, maak je hart vol van de Heilige Geest. Maar word vervuld. Dat is dus leidelijk. Laat het gebeuren. God moet je vervullen. Dat is natuurlijk duidelijk. Hè? Als die staat, word vervuld van de geest. Dan is het God die zijn geest aan je geeft. Dat doen we niet samen, dat doen we niet voor elkaar, dat doen we niet zelf. Laat God je hart vervullen met de Heilige Geest. Betekent aan de ene kant dat je dus niks zelf doet. Het echte geestelijk leven komt niet van ons af, maar komt helemaal van God af. Tegelijk, als die opdracht er staat, zien we wel, wij worden wel ingeschakeld. We zien wel vaker dat soort opdrachten in de Bijbel. 2 Korinthe 5, vers 20. Er staat, laat u met God verzoenen. God is er die verzoent, doen wij niet. Toch staat er, laat u met God verzoenen. Houd God niet van je af. Laat God dat werk nou doen. Word behouden. Net zo'n uitspraak. Of Romeinen 12 vers 1. Daar staat. Word deze wereld niet gelijkvormig. Ook hetzelfde woordje maar. Maar word veranderd. Dus we worden telkens opgewekt om God door zijn geest in ons te laten werken. Ik hoop dat u begrijpt hoe dat bedoelen. Hè? Aan de ene kant is het een opdracht. En tegelijk is het ook helemaal Gods werk. Dat betekent, laat dan ook Gods werk doen. En een van de belangrijke dingen om Gods werk te laten doen is dat wij niet de dingen zoeken die tegen God ingaan. Nog een keer Romeinen 12 vers 1. Word aan deze wereld niet gelijkvormig, maar word veranderd. Dus om veranderd te worden, om God je te laten veranderen, moet je niet bij God weglopen. Deze wereld gelijkvormig worden. En hier staat, nou ja, alles wat we in het eerste punt benoemd hebben. Er wordt niet dronken in de wijn, maar ook al die andere dingen. Waar dit hoofdstuk mee vol staat. Wat nog meer? Hoe kun je, om zo te zeggen, hoe kun je God dat werk nou aan je laten doen? Om je hart te vervullen. In de versen hiervoor staat dat je wijsheid moet zoeken. Zie dan vers 15 hoe gij voorzichtig wandelt. Niet als wijze, maar als onwijze. Wat is wijsheid? Wijsheid is dat je aan God vragen gaat stellen. Vers 17. Zij niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Hoe kun je nou vervuld worden met de Heilige Geest? Dat is als je met je hart naar de Heren toe gaat. Zegt de Heren, wijst u het nou aan. Onderwijst u mij nou. Ik weet het uit mijzelf niet wat uw wil is. Maar u weet het. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn banen ten leidsmans strekken. Wordt vervuld, dat betekent dus, roep de Heere te hulp. En laatste, gebruik de middelen. Vers 19, spreken de onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingen de psalmen de Heer in uw hart. Nou, dat is iets wat gelukkig ook weerklank vindt op Urk. Kijk, op zo'n Urkerdag, dan zou je bijna niet zeggen dat er op Urk veel koren zijn. Want dan is er vooral veel hopsa-heisa muziek. En we begrijpen, dat doet natuurlijk wat. Dat heeft invloed, hè. Je moet niet denken dat je altijd popmuziek kunt luisteren en intussen niet besmet worden. Dat doet wat met je. Maar de andere kant is er ook. Wat hier staat, wordt vervuld met de geest en direct zegt hij, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen geestelijke liederen. Dus het zingen van de psalmen, het zingen van geestelijke liederen doet ook wat met je. Samen, onder elkaar, en persoonlijk, zingende en psalmende de Heer in uw hart. Gebruik veel de middelen. En hier staat dan in het bijzonder het middel van het zingen. We kunnen natuurlijk een heleboel andere middelen aan toevoegen. En van het Bijbel lezen, wat lezen van goede boeken, van het spreken met elkaar over ja, wat Gods wil is, noem maar op. Maar juist in het licht van vers 18 is dit zo'n heel betekenisvol vers, een betekenisvolle aanwijzing. Als hij staat, word niet dronken in de wijn. Ja, wat gebeurt er als iemand dronken is? Of bij dronkenschap, dat past zingen, maar dat past dan dronkenmansgezang. Dat is in onze tijd zo, dat is ook in de tijd van de Bijbel zo. Maar aan de andere kant, de vervulling met de Heilige Geest, wat past daar dan bij? Daar past dus de geheiligde liederen, de liederen die bij de Heere passen. Dat is een middel. Als we door het zingen en door het luisteren naar goede muziek de dingen van de Heer op ons in laten werken. Dat mag een middel zijn om het werk van God in je hart te ontvangen. De Heer wil zegenen. En het is tegelijk ook een uiting ervan. Als je hart vol is van de Geest, dan kun je ook niet meer anders toch? Dan spreken onder elkaar met psalmen en lofzangen. Zingen de Heer in je hart. Danken het te allen tijd over alle dingen God en de Vader. Daar hoef je hart niet eens helemaal vol voor te zijn. Als je vanmorgen een druppel van Gods liefde ontving, dan is dat toch al reden om Gods naam groot te maken. Hoeveel te meer als je hart er vol van mag zijn. Dan kan het niet missen. Of je mond loopt ervan over. We zingen het lied nu niet, maar het had gekund. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Is dat ook taal naar uw hart? Amen.